die woorden, zo hij mij doodde, zou ik niet hopen. En dat is een prediking, gemeente, die ons laat horen dat er uitzicht is boven dood en graf. En als we dan ook vanmorgen weer hoorden dat een lid van de gemeente het tijdelijke met het eeuwige moest verwisselen, dan zien we hoe waar het is dat die dood doorgaat tot alle mensen en dat het ook in de gemeente ondervonden wordt, dan deze, dan gene, en hoeveel rouwdragende families zullen er niet zijn die ook zo geconfronteerd werden met de dood. En dan zeggen we wel eens als er gecondoleerd wordt, ja, nou wordt het inleven. Inleven dat er een lege plaats is, inleven dat dat niet meer terugkomt, dat dierbare, en dan is dat zo smartelijk, die dood. En dan zien we ook, ja, dat bedrijf van de begrafenisondernemer, dat is een continu bedrijf, dat gaat steeds maar door, dan deze, dan gene. Maar dan mag juist vanuit Gods woord gezien worden dat er hoop mag zijn. Dat de dood en het graf het laatste woord niet hebben. Jongens en meisjes in de kerk, waarom hebben dood en graf het laatste woord niet? Nou, omdat er één is die de dood en het graf heeft overwonnen. En wie is die ene? Dat is de Heer Jezus Christus. Dat is Hij die op de paasmorgen opstond en die de opstanding en het leven is. En dat daarom juist te meer het een aansporing is voor alle levenden om Hem te zoeken, om in de weg van wedergeboorte, bekering en geloof Hem te kennen en uit Hem te leven. Dan mag je ook zien dat je in die overwinning mag delen. En dat is een heerlijke troost bij alle droefheid en bij alle smart die er is rond een sterfgeval. En dan mag juist het woord van God ons wijzen, ja, er is hoop. En dan zegt een bepaald lied, dat zegt het zo heel duidelijk, die hoop doet al ons leed verzachten. Komt, reisgenoten, ja, we zijn allemaal reisgenoten op weg en reis naar de eeuwigheid. En dan zegt dat lied, komt, reisgenoten, het hoofd omhoog voor het hen die het heil des Heren wachten. Daar moeten we er goed bij zeggen. Dat moet door genade gekend worden om het heil des Heren te wachten. Maar voor hem die het heil des Heren verwachten zijn bergen vlak en zeeën droog. Nou, daar willen wij vanmorgen aan de hand van onze tekst over na gaan denken. En we zetten er in gedachten zo boven, er is hoop. En dan letten we op twee dingen. Die hoop is er ondanks leed en dankzij genade. Er is hoop, ondanks leed, dankzij genade. Er is hoop, ja, dat horen we ook uit de woorden die opgetekend staan uit de mond van Job. Wie was Job? Wie was Job, jongens en meisjes? Job, dat was een man die leefde in de tijd van de aartsvaders. En Job wordt wel genoemd de grote leider van het Oude Testament. Wat heeft die man een lijden? Wat heeft die man een leed meegemaakt? Ja, eerst was het met Job geweldig. Eerst ging het heel goed met Job. Hij was heel rijk. Hij had een grote veestapel en ja, dan zie je, het ging allemaal zo goed in het leven van Job. Maar het bovenal, hij had niet alleen een groot gezin, 10 kinderen, maar hij kende de Heere. Kijk, dat is de grootste rijkdom, als je de Heere mag kennen. En dat zeggen niet mensen, maar dat zegt de Heere zelf. Dat er niemand zo godsvrezend is en zo rechtvaardig is als Job. mijn knecht Job, en hij week van het kwaad, wijkende van het kwaad, staat er. Nou, doe jij dat ook maar, en laten we dat allemaal maar ter harte nemen, hoe nodig het is dat we bij het kwade vandaan blijven, want vaak zoeken we het kwade juist op. Maar Job, dat was een man die zo godvrezend en zo rijk gezegend werd. Maar dan weten we, ja, de Satan die zat erachter, die was gekomen en die had tegen de Heere gezegd, ja, geen wonder dat Job u dient, geen wonder dat hij zo godvrezend is. Ja, u hebt hem zo gezegend en u hebt zo'n grote veestapel en zo rijk gezegend, maar neem het maar eens weg van hem. En wat blijft er dan over? Nou, dan zal Job niks meer van u willen weten. Het gaat alleen maar dat hij zo gezegend is. En dan krijgt de Satan, die krijgt gelegenheid om Job te beproeven. En om te zien, ja, of dat nou echt zo is. En dan, ja, dan zie je dat dat geweldige leed toeslaat in het leven van Job. En dat zo opeens dag alles kwijt is. 7000 schapen, 3000 kamelen, 500 juk ossen en 500 ezelinnen. Oh, heel die veestapel is zo weggevallen. En ja, ook zijn kinderen, die 10 kinderen, komen om. Oh, dan zeg je, wat een leed, wat een verdriet, wat een smart komt er dan opeens in het leven van Job. En kreeg de Satan toen gelijk. Alles was hem afgenomen. En nou gaat hij God vloeken, nou moet hij niks meer van God weten. Nou, je weet het wel, jongens en meisjes. Job, dat was een kind van God en die mocht toch zeggen, de Heere heeft gegeven. De Heere heeft genomen. De naam des Heeren zij geloofd. Dat is een heerlijk getuigenis. En hij zegt het even later, zouden wij het goede ontvangen en het kwade niet? Dan zeg je, ja, dan zie je Job als een geloofsheld, dat hij toch dwars door dat leed heen mocht vasthouden aan de Heere. Maar dan weten we, ja, het is nog verder gegaan. Hij is ook vreselijk ziek geworden, vreselijke zweren. En als wij hem nu zo vanmorgen horen, dan zit Job op de ashoop. Dan heeft hij vreselijke jeuk, zweren. Oh, het is verschrikkelijk, het is niet om uit te houden. En zeg, hij had bezoek gekregen van zijn 3 vrienden, Elifas, Bildad en Zofar. Ze waren bij hem gekomen om hem een hart onder de riem te steken. Maar dan voel je wel, dan is dat leed zo groot dat ze geen woord kunnen uitbrengen. 7 dagen lang zitten ze bij hem en ze kunnen niks zeggen. Zo aangrijpend is dat leed dat Job getroffen heeft. En dan zie je, dan wordt het anders. En dan zegt Job ook op een gegeven moment, ja, het was maar beter dat ik niet geboren was. Dan vervloekt hij zijn geboortedag. En dan voel je wel, dan is het zo smartelijk voor hem, dat hij dan ook, ja, daarbij onderdoor lijkt te gaan. Zo zwaar, zo moeilijk. En ja, die vrienden, dat, ja, die gingen praten. En hadden ze dat maar niet gedaan. Maar die gingen spreken en die zeggen, nou, dat is nou wel duidelijk. Dat is nou wel duidelijk. Wat is duidelijk dan voor hen? Nou, we zeggen, ja, wij hebben altijd wel hoog tegen Job opgekeken. Maar als je zoveel slagen ontvangt in je leven, ja, dan is het wel een bewijs dat hij niet deugt. Dat er toch dingen zijn geweest in zijn leven wat helemaal niet klopte. Hij heeft ze achter zijn elleboog, hij heeft het voor ons verzwegen, maar hier moet meer aan de hand zijn. En in plaats dat ze nou kwamen om hem in dat leed op te beuren, om een hart onder de riem te steken, gaan ze dat leed nog verzwaren door zo te spreken. Onrecht. Want de Heere die zegt het later, tegen die knechten van Job, tegen die vrienden van Job. U hebt niet goed gesproken van Job. Ze zijn hun boekje te buiten gegaan. Ze hebben helemaal verkeerd geconcludeerd en ze hebben maar dingen gezegd waar ze niks vanaf wisten. En daar moet je ook altijd maar voor oppassen. Dat je zo gauw klaar staat met je oordeel. Hè? Maar dat je dan ook moet zien, ja, er is één die alles weet en ziet. Nou, dan gaat Job antwoorden. Onze tekst staat in het gedeelte, de versen 12 tot 14, waarin dan ook zo Job zijn vrienden die gesproken hebben gaat beantwoorden. Bildad heeft gesproken en dan gaat hij ook Zofar antwoorden. Zofar was waarschijnlijk de jongste van dat drietal. En hij gaat van datzelfde standpunt uit als die andere vrienden. Er is geen onverdiend lijden. Dat staat heel duidelijk in verband met zijn optreden, met zijn zonde. En ja, Zofar die zegt eigenlijk, je zegt wel dat je zuiver bent in de leer en dat je rein bent in je handel en wandel, Job. Maar wees maar een beetje voorzichtig om dat zo te zeggen. Laat God maar eens spreken. Want de Heere die kent de ijdele lieden. Nou, je voelt wel, dan zijn dat steken onder water. De Heere kent de ijdele lieden, dus die kent ook jou wel. En hij ziet de ondeugd. En tegen zo'n God kun je het nooit volhouden dat je onschuldig bent. Nee, tegenover hem kun je nooit zeggen, ik kon het niet helpen. Maar er is meer aan de hand. O Job, zegt Zofar, als je zo doorgaat, dan loopt het niet goed met je af. Indien er ondeugd in uw hand is, doe die verre van u. En laat het onrecht in uw tenten niet wonen. Nou, dat is goede taal hoor. Dat kunnen we allemaal duidelijk ter harte nemen. Wat Zofar daar zegt. Dat is duidelijk. Dat is heel duidelijk. Ja, dat is toch goed als er ondeugd in uw hand is. Ben je wel eens ondeugend? Doe je ondeugende dingen? En dat is niet alleen voor de kinderen, maar dat is natuurlijk ook voor de ouderen. Doe die verre van u. Laat het onrecht in uw tenten niet wonen. Nou, dat is waar. En je zult vertrouwen dat er verwachting zal worden. Het waren hele scherpe woorden van Zofar. En hij zegt eigenlijk dat Job met vrome woorden een hele kwade zaak verdedigt. Ja, dat kan toch? Zo gebeurt het toch vandaag nog? Dat met vrome woorden hele kromme dingen zo worden rechtgesproken. En dat vrome woorden moeten dienen als een dekmantel voor kromme en voor onrechtvaardige zaken. En dan gaat Job dus in hoofdstuk 12 tot 14 antwoorden. Antwoorden op Zofar. En dan trekt hij niet fel van leer. En dat gaat hij zijn vrienden eens ongezouten de waarheid vertellen. Nee, maar hij zegt, ach, wat jullie zeggen, dat is allemaal mooi en dat is prachtig. Daar is geen spel tussen te krijgen. Want er is geen nieuws. Dat is geen nieuws, want in heel de schepping is het te zien. In heel de schepping zie je Gods hand. En het is geen raadsel voor mij dat de Heere achter dat alles zit. Ik zal tot de Almachtige spreken. En hij vertrouwt zijn zaak toe aan de Heere. Gij allen, zegt hij, zijt leugenstoffeerders, nietige medicijnmeesters. In plaats dat ze hem verkwikten en vertroosten en bijstaan, trappen ze hem nog meer de grond in. Maar dan stelt Job een vraag. Een vraag die voor die vrienden van belang is. Een vraag die ook voor u, voor jou, voor mij van groot belang is. En die vraag die moeten we niet langs ons heen laten gaan. Maar die vraag die moeten we ook op ons af laten komen vanmorgen. Hoe luidt die vraag? Die vraag die luidt, zal het wel zijn als hij u zal onderzoeken? zal het goed zijn als die almachtige en die alwetende en die alwijze God, die alziende God, u oproept om voor hem te verschijnen. Zal het dan goed zijn als het gedenkboek opengaat bij de Heere en dan die bladzijde waar jouw naam boven staat. Want er is een gedenkboek bij de Heere waar alles in geschreven staat van ons leven. En zal het dan goed zijn als u zo voor de Heere komt te staan en dat gedenkboek gaat open. Welk een lot staat mij te wachten als de grote schepper van het heelal alle woorden en gedachten op een weegschaal leggen zal. Wat leven we daar gauw overheen, hè? Wat gaan we daar makkelijk aan voorbij? Ja, hè, we doen net als die vrienden van Job voor een ander, kunnen we het precies vertellen. En dan kunnen we het makkelijk zeggen. Voor een ander ben ik een specialist. Maar voor mezelf ben ik een kwakzalver, zeg dat maar. Maar als we tegenover de Heere komen te staan, God enkel ligt, voor wiens gezicht niet zuiver wordt bevonden, weten we dan dat hij met zijn volkomen heiligheid en rechtvaardigheid geen gemeenschap met mij, met u, met jou kan hebben, vanwege die zonde, vanwege die schuld. En heb je dat nou geleerd, heb je daar nou iets van gezien in je leven, dat je zo bij het licht van Gods woord jezelf moest afkeuren? He? Dan moet je jezelf afkeuren. Heb je jezelf wel eens afgekeurd voor het heilig aangezicht van God? Oh, dan deugt er niets van mij. En dan zie je hoe je schuldig staat. Helwaardig ben. Ja, zeg dat maar. Helwaardig. En daarom is het zo belangrijk en nodig dat er een oprecht schuldbesef is in het binnenste van ons hart. Alleen als wij in Christus mogen kennen zijn gerechtigheid, en als die uit genade wordt toegerekend, dat zijn zoen- en kruisverdiensten nu zo ook mogen zijn tot bedekking van mijn zonde en schuld. Kijk, dan kan het goed zijn. En daarom is het zo belangrijk en nodig dat wij ons stellen voor Gods aangezicht. Heere, gij doorgrondt en kent mij. En wat krijgt Job dan te midden van dat zware leed dat hem trof? Opeens opening. Opeens krijgt hij opening. Zie, zegt hij, let erop, lees er nou niet overheen. Kijk er nou eens naar. Zie, zo hij mij doodde. En dan komt hij los als het ware van zijn vrienden. En dan heeft hij ook geen vertrouwen in hen. Want hij weet dat zijn ook maar leugenstoffeerders. En het zijn ook maar nietige medicijnmeesten. Maar hij mag zich vastklampen aan de Heere. Aan zijn woord. Is dat niet een groot voorrecht als je te midden van bittere omstandigheden, en als je ondervindt hoe ingrijpend alles is, en dat je dan toch ook bij de teleurstelling die je hebt over mensen, en dat je mensen moet loslaten, en dan zeg je, ja, dat je je mag vastklampen aan de Heere. En daarom kan het wel eens nodig zijn dat je diepe en bittere wegen moet gaan. En er zullen er zijn ook in de kerk, of die meeluisteren via de kerktelefoon, die ook wel eens achteraf hebben moeten zeggen, ja, ik moest zo'n diepe weg gaan. Maar dat was nou ook geestelijk nog tot zegen. Want in die weg moest ik het leren. En moest ik het afleren. En moest ik het zo ook gaan verliezen tegenover de Heere. En dan kan de Heere alle dingen doen, medewerken ten goede. En daarom zegt de psalmdichter ook, zoudt gij uw hoop op mensen bouwen? Ja, dat doen we. Dan hebben we soms zoveel verwachting van die man of die vrouw of van dit of van dat. Zoudt gij uw hoop op mensen bouwen? Daar kom je mee om hoor. Doe dat maar niet. Maar dan zegt diezelfde psalmdichter, zalig hij die in dit leven Jacobs God ter hulpe heeft. Hij die door de nood gedreven zich tot hem om troost begeeft. Zie, luister nou eens goed. Zo hij mij doodde. En dwars door de dood en dwars door dat leed heen spreekt hij hier van zijn vertrouwen op de Heere. Al staat hij persoonlijk ook schuldig tegenover God, omdat hij gezondigd heeft. Hij kan niet zeggen dat hij rein voor God is. Maar in de zaak waar ze hem van beschuldigen, dan mag hij weten, ja, dan sta ik recht tegenover God. Dat is bij de Heere bekend. En daarom kan hij ook zeggen, ook al zal ik sterven, al wordt het sterven, al zal de Heere mij wegnemen uit dit leven, dan mag hij toch dit houvast en die verwachting kennen. En al zeggen ze dan, nou, die Job, dat was een huichelaar. En als die dan begraven wordt, en als ze dan zeggen, nou, daar ligt nou die huichelaar, dan zegt hij, ook zal hij mij tot zaligheid zijn. Maar een huichelaar zal voor zijn aangezicht niet komen. En daarom mag hij zeggen, zo hij mij doodde. En hoe vaak zijn deze woorden ook niet tot troost geweest bij stervenden van Gods kinderen die in het stervensuur, ja, ook die dood op zich af zagen komen en dan toch mochten zeggen, ja, zo hij mij doodde. Zou ik niet hopen? En dan liggen in die woorden besloten, gemeente, dat Job voelt dat dat leed dat hij ondergaat, ja, ook wel eens op de dood kan uitlopen. Hij is niet een man die dat allemaal maar op zijn beloop laat. Nee, hij houdt er terdege rekening mee met de dood. Doet u dat ook? Zeg, jonge mensen, doe jij dat ook? Rekening houden met de dood? Ja, Job die had het toch ondervonden? 10 kinderen weggevallen, dat is wat als dan je kinderen sterven. En dan zeggen we wel eens, ja, het is de natuurlijke weg, dat eerst de ouders en dan de kinderen. Maar dan zeg je, ja, nou gaan die kinderen hem nog voor. Hoe aangrijpend is dat niet? En dat je, dat zo hij weet de werkelijkheid van de dood en van het gemis. Misschien is dat ook in uw omgeving ook wel gebeurd. In de familiekring. Zijn er bij jullie op school ook wel eens van die stervensberichten gekomen, hè, in de klas? Misschien wel een medeleerling of een die ook op school zat, of dat je hoorde van, ja, een vader of een moeder van die of die daar in die klas, oh, die is opeens plotseling gestorven of soms na een ziekbed. En dan voel je wel hoe aangrijpend dat is, want er blijft een lege plaats over. Ja, maar dominee, daar kun je toch niet altijd mee leven. Ja, dat zeggen we dan wel eens. Ja, je kan niet altijd, je moet niet altijd komen over dat het leven zo kort is en een damp is. En ja, we leven nu en als je nou gezond bent en je hebt je werk en je toekomst, dan hoef je toch niet altijd te leven bij de dood. Nee, dat wil je niet. Zeg dat maar. Dat willen we niet. Maar ik kan u verzekeren dat een leven waar je dan ook werkelijk rekening houdt met de dood en leeft dicht bij de dood, toch een profijtelijk leven kan zijn. Hoe dan? Nou, dat je gaat sterven voordat je sterven gaat. En dat je zo gaat leren zien in leven wat die dood nou eigenlijk is. En hoe je die dood over jezelf hebt opgeroepen. En hoe je door je zonde in Adam, dat het echt, die dood is doorgegaan tot alle mensen. En dat je dat nu zelf ook moet ondervinden. En dat je moet erkennen, ja, de dood, dat is de bezoldiging van, de, van, het, van de zonde. En dat je dan schuldenaar wordt voor God. Dan ga je sterven. Want dan moet je sterven aan alles waar je zo aan vastklampt. En dat je moet erkennen, dat kan voor God niet bestaan. Dan word je een arme zondaar, dicht bij de dood. Maar daar kan je juist leren. En daar wil de Heere juist leren. De rijkdom die er is, bij hem. En dan zeg je, dan mag het bevindelijk ook zo wel eens geleerd worden. Zie, zo hij mij doodde, zou ik niet hopen? Wie redt zijn ziel van het graf? En dan voel je wel, daar kan niemand zijn vinger opsteken. Is er iemand die zijn vinger durft op te steken? Ik red mijn ziel van het graf, het zal mij niet overkomen? Nee, dan moeten we allemaal erkennen dat wij dood zijn door de zonde en de misdaden van het huren. Dat wij sterfelijk zijn op weggereis naar de eeuwigheid. Het is gezet eenmaal te sterven. En ja, in de staat der rechtheid in het paradijs, daar was geen sprake van de dood. Toen hoefde daar geen graven gedolven te worden. Toen hoefde daar geen begrafenissen geregeld worden. Maar de Heere had gezegd, jullie weten het jongens en meisjes, ten dagen dat gij daarvan eet, zult gij de dood sterven. En zo is de mens van God zijn schepper afgevallen. En daarom is die dood doorgegaan. God heeft dat woord ook waargemaakt. Al is Adam en Eva zijn niet terstond gestorven. Geestelijk dood noemen we dat wel. Hè? We zijn geestelijk dood. Maar de dood, het einde van het leven, het sterven, hè, dat komt aan het einde van het leven. En dat ontloopt niemand. Dat is de straf op de zonde. Daarom is die dood ook de koning der verschrikking. En dan kan, en dan wordt het vaak bij ieder sterfgeval toch nog weer gezegd vaak. Het is allemaal nog zo snel gegaan, ja. De dood komt echt geen toestemming vragen aan jou, aan u. En dan sta je voor de rechter van hemel en aarde als je zo sterft. Geef rekenschap van uw rentmeesterschap. En dan zeg je, ja, dat zijn dingen die we toch onder ogen moeten komen. Job is het eens geworden met de Heere, zo hij mij doodde. Maar hij zegt dat niet alleen, maar hij zegt, zou ik niet hopen. Hij is het eens geworden met God. En dan voel je, dan gaat de Heere zijn volk en kinderen ook zo leiden in het rechte spoor. Al zou hij in het graf moeten liggen, en al zouden mensen moeten zeggen, ja, daar ligt nu Job, maar dan mag hij toch weten, dan ligt het in goede handen. En dan mag hij toch zeggen, wat ook Gods kinderen het ondervinden. Nee, wat de Heere doet, is goed. Wat een weldaad. Als je het zo voor de Heere mag verliezen en het eens wordt met zijn beleid. Er zijn mensen die willen bekeerd worden. Je zou zeggen, dat wil ik ook, zegt er een jonge meisje. Dat vraag ik iedere dag. Heere, dat ik bekeerd mag worden. Doe je dat? Ja, dat is goed hoor. Wil u me bekeren? Vraag dat maar. En er zijn mensen die vragen ook om de vergeving van de zonde. Dat is ook goed. Vraag dat maar aan de Heere. Of hij je zonde wil vergeven, want die zonden maken juist scheiding tegenover. En er zijn mensen die vragen of ze in de hemel mogen komen. Dat is toch ook goed? Maar waar gaat het dan eigenlijk om? Waar gaat het om als je vraagt, Heere, wilt u mij bekeren? Gaat het er dan om, hij zegt, ja, dan ben ik gelukkig en dan mag ik naar de hemel. En dan, ja, dan deel ik ook in dat heil. Kijk, het moet ten diepste alleen eigenlijk maar gaan om God. Omdat hij het zo waard is om gediend te worden. Omdat hij zo goed is. omdat hij de eer moet ontvangen. En dat het dan geleerd mag worden, niet ons, maar uw naam alleen zij om uw trouw en goede tieren heen, al eer en roem gegeven. Nee, en dan horen we van Job geen wanhoopskreet, geen klacht van menselijk pessimisme, niet van moedeloosheid. Ach, het leven heeft mij toch niets meer te bieden. En de kwaliteit van het leven is zo achteruit gegaan. Ach, dan is het maar beter. En dan zeggen veel mensen vandaag, nou ja, dan is het maar beter. Want dood is dood. Nee, hij mag uitzicht hebben. Zou ik niet hopen. Hij kan sterven. Ja, en dan weet Job ook best dat hij dan rekenschap moet afleggen. En dan, ja, dan zeg je, ja, dan moeten we rekenschap afleggen. En dan heb je geen, mag ik het eens even zo zeggen, dan heb je geen streepje voor dat je dominee bent geweest. Of dat je ouderling of diaken bent geweest. Of dat je voorzitter was van de mannen- of de vrouwenvereniging. Dat je altijd lid was van die of die kerk. Nee, de enige grond waarop een mens rechtvaardig voor God kan bestaan. Zeg het eens. Dat is als de zoen- en kruisverdiensten van Christus door genade aan mij worden toegerekend. Want hij is het lam Gods dat de zonde der wereld wegneemt. Hij is de zaligmaker. En weet je wat die zaligmaker doet? Die zaligmaker, dat is zaligmaker, dat moet je maar eens vragen. Wat is zaligmaker? Op de catechisatie moet je dat leren. Wat is zaligmaker? Dat is verlossen van het grootste kwaad. En wat is dat? Dat is de zonde. Dat is de dood. En brengen tot het hoogste goed. En wat is dat? Het hoogste goed? Dat is God. En dat is tegelijk ook het heil dat bij God is. Want God is goed. En dan voel je wel, dan is dat zo groot. Als hij, als die zaligmaker, met zijn zoen- en kruisverdiensten, zo ook zich stelt voor een schuldig volk. Ik heb ook voor deze betaald. Ik heb ook voor deze mijn bloed gegeven. En ik heb ook voor deze alle gerechtigheid vervuld, die wet gehoorzaamd. En die wet, die zei, gij zult sterven. Doe dat en gij zult leven, maar ja, die wet die moest mij schuldig stellen. Maar hij heeft het volbracht, terwijl hij geen zonde gekend nog gedaan heeft. En daarom mag er uitzicht zijn, want hij heeft de dood overwonnen. Hoop. Dankzij genade. Dat is juist wat Job hier mag zeggen, waar wij ook de lijnen mogen doortrekken vanuit deze woorden naar het Nieuwe Testament. Want die hoop waarvan Job spreekt, dat is maar niet een wankele hoop. Wij hebben vaak dat we zeggen, ja, we hopen dat het van de week nog een beetje mooi weer is. Of we hopen dat dit of dat zal plaatsvinden. En dan voel je wel, ja, dan zeg je, ja, je hoopt het. Maar ja, het kan net zo goed ook heel anders uitvallen. Het tegenovergestelde kan wel zijn. Maar de hoop van Gods kinderen, de Bijbelse hoop, dat is geen wankelhoop. Maar dat is een levende hoop. Dat is vast. He, want dan zeg je, ja, bij ons is er zoveel onzekerheid. En de economen die zeggen, ja, we hopen dat het weer wat aantrekt en dat de crisis straks voorbij is. En van alles en nog wat. En dan is dat een hoop op grond van berekeningen en cijfers. Maar ja, we weten, er kan zomaar wat tussen komen. Dan kan de situatie heel anders worden. Kijk, die menselijke hoop, dat is zo onbetrouwbaar. Pas toch op. In Job 8 lees ik, van de welke zijn hoop walgen zal en zijn vertrouwen zal zijn als een huis der spinnenkoppen. En dat is Bill dat hij dat zegt. En die zegt dat is als een huis der spinnenkoppen. Nou, je weet wel van een spin, jongens en meisjes. Een spin, dat is een griezelig beest. Daar hebben we een hekel aan, spinnen weg. Maar ja, een spin, die kan zo'n mooi web zo heel mooi samenstellen. In deze tijd van het jaar, dan zie je dat vaak. Die draden van de spin, en dan zeg je, soms is het zo mooi. Als je het een beetje dauw is, dan zie je dat helemaal zo afgetekend. Prachtig. Dat is prachtig, zo'n huis van die spin, dat web wat hij zo samengesteld heeft. En toch weten we, ja, één haal en heel dat huis, heel dat web is weg. Kijk, dat is nou de menselijke hoop. Dat is nou de menselijke hoop. He, die spin, he, die geeft die draden uit zijn eigen ingewanden, komen die draden voort. En dan kan je daar heel mooi iets van maken. En dat kan je heel mooi bedenken. Maar die hoop die komt uit jezelf voort. Het is de hoop als van spinnenkoppen. Een valse hoop. En dat doet nou de duivel. De vader der leugenen. Maar de Bijbelse hoop is heel anders. Job zegt, zou ik niet hopen. Dan is dat omdat hij kan zeggen, hij zegt dat later in dat Bijbelboek, ik weet mijn losser leeft, ik weet mijn Goël leeft. En dan zegt hij, ik zal uit dit mijn vlees God aanschouwen. En dan zegt hij eigenlijk, ik geloof de wederopstanding des vleeses en het eeuwige leven. Wij zijn van nature zonder hoop in de wereld, geen houvast. En waar we dan op hopen, dat is als een rietstengel. He, als je hoopt en steunt op een rietstengel, he, dan kan je wel even stevigheid krijgen, maar op een gegeven moment knakt die rietstengel en dan krijg je nog pijn in je hand van die rietstengel. Dan zeg je, ja, dat is nou de menselijke hoop. Maar heerlijk als je mag zeggen, ja, die levende hoop, die hoop die er bij de Heere is. Want dan zegt Micha het zo heel duidelijk in hoofdstuk 7 vers 7. Ik zal uitzien naar de Heere. Ik zal wachten op de God mijns heils. Mijn God zal mij horen. Dat is hopen op grond van Gods woord. Op grond van het spreken van God. Want Paulus die mag zeggen, het is die God die verlost heeft en die verlost en die God die verlossen zal. Dan mag hij zien, ja, wat de Heere begint, dat zal hij ook voleinden. En daarom die levende hoop, dat is als een anker der ziel. Kijk, een anker, dat weten jullie, jongens en meisjes, een anker, hè, dat geeft een schip houvast. Als dat schip in storm is en het wordt heen en weer geslingerd, en dan zeg je, ja, dan gaat dat schip, als je niet oppast, dat gaat het schip schipbreuk lijden. Maar dan moet het anker uitgeworpen worden. Die ketting met dat anker, en als dat anker vast zich hecht, dan zeg je, ja, dan heeft dat schip hou vast. Nou, dan zie je, dat is nou juist de christelijke hoop. Dat is de levende hoop. Dat is de hoop die de Bijbel ons tekent, ik hoop op God. Dat is geen ijdele hoop die als een nachtkaars uitgaat. Nee, de hoop van Job die verdwijnt niet. Want hij zegt, ja, mijn Goël leeft, mijn losse leeft. En dan weet hij, ja, een levende God, als je dat mag weten en mag ondervinden. Het is een levende God die spreekt en die je gauw vastgeeft en die weet jouw lijden en je verdriet en je smart, dan zeg je, die God is onze hoop. Gij immers wilt of zult nooit onze hoop beschamen. En dan zijn er de drie gezellinnen op de pelgrimsreis. Hoe heten die drie gezellinnen van de pelgrimsreis, jongens en meisjes? Geloof, hoop en liefde. Nou, die hoop, die wordt in de wedergeboorte geschonken, maar mag dan ook in het leven van Gods volk en kinderen dan ook zo echt dat houvast gaan geven. Dan mag je wel vragen, Heere, verlaat niet wat uw hand begon. Die zekerheid van de hoop ligt in volmaakte handen. In de handen van hem die zijn ziel tot een schuldoffer gesteld heeft. Van hem die met uitgespreide armen staat en zegt, komt herwaarts tot mij, allen die vermoeid en belast zijt. Over hem zijn de onweerswolken van Gods toorn en gramschap zo gekomen. Hij moest van God verlaten en verdrukt worden. En in die 3-uurige duisternis heeft hij het uitgeroepen, mijn God, waarom hebt ge mij verlaten? En daarom mag juist vanuit die hoop gezegd worden, hij zal nooit verlaten wat zijn hand begon. Hij is dood geweest en zie, hij leeft. En daarom worden ze opgeroepen, beminnaars van de Heere, verbreiders van zijn eer, hoopt steeds op zijn genade en haat altoos het kwade. En dan kennen jullie wel het boek van Bunyan, de Christenreis, jongens en meisjes. En dan wordt in Bunyan ook beschreven dat een zekere onkunde, die moest ook die rivier door. En dan zeg je, die rivier, ja, die moest ook christen en hopende door. Maar als hopende en als hoop niet het hoofd van Christus, van christen zo omhoog had gehouden, waren ze nooit door die rivier gegaan. Maar die onkunde, die had een andere manier. Die vond een veerman. En hoe heette die veerman? Die veerman had de naam IJdele Hoop. En die zegt, oh, kom maar. En dan mocht hij zo met veerman IJdele Hoop, dat ging zomaar door de Doodsjordaan heen. Maar toen hij aankwam bij de hemel, vroegen de engelen naar zijn toegangsbewijs. En dat had hij niet. Die man die had wel gehoopt. Gehoopt op de hemel, maar hij had nooit gewanhoopt aan zichzelf. Kijk, en velen die gronden hun hoop. Ja, ik heb er een goed gevoel bij, dominee. En ik ging graag naar de kerk. En ik heb toch altijd voor die of die klaargestaan. En dat zijn allemaal mooie dingen. Dan grondt men zijn hoop. Ja, ik heb wel eens een psalm gehad. Dan zeg je, ja, dat is mooi. En het gaat ook niet zonder, hè? Dat zult u wel begrijpen. Maar Paulus die zegt, Christus die onze hoop is. Dat is de grote leider van het Nieuwe Testament. En daarom zal het goed zijn als hij u zal onderzoeken. Ook betreffende onze hoop. En dan ben je inderdaad gaan wanhopen aan jezelf. Dan heb je dat ontdekkende woord van God zo nodig, waardoor je gaat leren dat niets van ons en niets van jezelf voor God kan bestaan. En dan moet alles je ontvallen. We zeggen wel eens, dat is het ontdekkende, dat is het ontledigende werk van de Heilige Geest. Nou, dat leert hij inderdaad. Dan word je een arme zondaar, dan word je ontkleed. Maar in die weg gaat de Heere nu juist die hoop verheerlijken, want dan worden ze bekleed met de klederen des heils, die zo in die weg van bekering en geloof houvast gaan zoeken en vinden, buiten en zelf, in hem, die de opstanding is en het leven. Daarom vlei je nooit met een ijdele hoop. Het geloof, zegt Hebreeën, dat is een vaste grond der dingen die men hoopt en een bewijs van de zaken die men niet ziet. Die hoop, gewerkt in het hart, zal gericht zijn op hem, in wie al die belofte Gods, ja, en amen zijn. En dan wordt het ook waar wat die psalmdichter zegt. En nu, wat verwacht ik, o Heere? Mijn hoop is op u. Amen.